Zeg, Klaas Dijkhoff, ben je eigenlijk loyaal als kiezer? En zo ja, op welke partij stem je dan?
Ik ben sowieso heel loyaal als mens. Ik denk dat ik toch maar weer VVD ga stemmen.
Oh,
ja.
Ja.
Maar ik weet niet of het nou echt loyaal is of ook lui.
Oké.
Het is toch dat ik denk, ik weet al wat ik ga stemmen voor de verkiezingen. En ik dan steeds ook hoop dat je met kieskompas en zo een stemwijzer, dat je gewoon weer bij de VVD uitkomt. En dat er ook niks gezegd wordt of gedaan wordt waar ik moeite mee heb. Het is meer zo van, zorg alsjeblieft gewoon
dat ik niet gewoon hoef na
goed
te denken
en zonder na te hoeven denken weer op de VVD kan stemmen. Het zou ook heel raar zijn om iets anders te stemmen.
En heb je ook de stemtest gedaan en kwam VVD er al als beste uit?
Okay. Ja, zeker. Ja. Iets op klimaat ben ik iets van het iets hoe noem je dat? Enthousiaster, iets progressiever.
Om het niet activistisch
maar,
te doen.
Ja, maar verder kwam het wel redelijk overeen.
Super. Nou, dat is waar we het over gaan hebben vandaag. Kiezersloyaliteit. Welkom bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue en the Alchemists over beïnvloeding. Hoe je het kunt herkennen en er zelf wijzer van kunt worden. En vandaag het onderwerp kiezersloyaliteit. En het leuke is, er komen verkiezingen aan en we kregen eigenlijk een heel interessante vraag binnen van een luisteraar van ons over loyaliteit. En de luisteraar heet Thijs van den Elzen. En Thijs vroeg ons van, kijk, wat zijn de oorzaken of factoren die bijdragen aan de grotere kiezersloyaliteit van sommige politieke partijen in vergelijking met anderen? En hij vroeg zich af, ik ben benieuwd of de inzichten van Byron Sharp over merkloyaliteit ook toepasbaar zouden kunnen zijn op politieke partijen. Dus we gaan hem even in twee splitsen. Er is de vraag over, klopt het, Klaas, dat de grotere kiezersloyaliteit is bij de ene partij dan wel bij de andere? En twee, de merktheorie over hoe merken groeien, blijft die ook overeind wanneer we het hebben over hoe partijen groeien? Laat ons beginnen met de eerste.
Nou ja, ik denk dat je een afname ziet in de loyaliteit van mensen aan een partij. Ook omdat je één generatie, twee generaties terug sowieso, maar één generatie voor mij. Want het ligt natuurlijk aan de luisteraar hoeveel generaties terug het is. Dan had je nog wel verzuiling en dan had je ook gewoontes. Je was katholiek, dan ging je naar de katholieke slager, je keek naar de KRO. En je had niet de VARA-gids in huis en je stemde op het CDA. Ik denk dat mensen nog steeds wel best wel loyaal zijn aan hun eigen ideeën, maar dat er gewoon veel meer markt is. Je kunt het zeggen, er is een grotere politieke markt. Er zijn meer partijen die in hetzelfde kunnen voorzien. Het is niet dat je de PvdA hebt en verder niet veel op links. Ja, de SP is natuurlijk ook pas vanaf de jaren 80 er echt bij. Dus die grote blokken van liberaal, christendemocratisch of sociaaldemocratisch, die maakten vroeger de dienst uit. Mm. En dan hadden de confessionele, de gelovige partijen, nog heel slim katholiek en protestant op een gegeven moment verbonden. Hè. Er was ook al een fusie. Het CDA is al een fusiepartij.
Ja.
Ik denk dat mensen die nu bijvoorbeeld op Pieter Omtzigt stemmen en hiervoor altijd op CDA stemden, dat is wel een grotere stap. Omdat je ziet dat CDA eigenlijk niet alleen de kiezers verloren heeft die bij het gedachtegoed passen, maar ook wel op anderen kunnen stemmen. Maar dat ze ook echt hun loyale kiezers van het CDA, die hebben nu eigenlijk hun uitweg. Het is niet deloyaal als je op Pieter Omtzigt stemt.
Het is loyaal aan het idee of aan de behoefte.
Ja, want er zijn ook veel CDA'ers mee. En ze herkennen misschien het CDA wat ze wilden meer in Pieter Omtzigt. Of het CDA heeft Pieter Omtzigt eruit gezet en daarmee mij. Dus je hoort ook vaak mensen ook niet zichzelf deloyaal willen vinden. Dan zeggen ze vaak, maar de partij, ik ben niet van de partij weggegaan, de partij is van mij weggegaan. Dat hoor je ook veel mensen zeggen, zeker als ze bevraagd worden over een partijswitch. En bij BBB merkte ik dat ook toen ze eerder dit jaar wonnen, dat veel CDA'ers die BBB stemden niet in termen praten als, ik heb een keer BBB gestemd of ik wil een signaal afgeven. Dat soort teksten hoorde je nog wel vaak bij Forum en zo. Maar zeiden, ik heb de overstap gemaakt. En ook tegen anderen die nog CDA hadden gestemd, maar je hebt de overstap nog niet gemaakt. En dat is gevaarlijkere taal vanuit partijperspectief dan ik, een VVD'er die bij de Provinciale Statenverkiezingen uit protest op Forum had gestemd of op BBB.
Maar dat is interessant. Dus wat jij zegt is van dat mensen zijn loyaal aan hun identiteit en maken de overstap als een variant van de partij waar dat ze tot nu toe altijd op stemden, omdat die loyaal hun identiteit bediende, dat die nu beter bediend wordt door een andere.
Ja, en het is een beetje, als je het vergelijkt met voetbal, daar ben je natuurlijk loyaal aan een club. Maar sommigen zijn, want hebben een soort tweede, hoor je ook vaak tegenwoordig, tweede club. Maar dat hangt vaak met een speler samen.
Dus
Frenkie de Jong, je bent een Ajax-fan en dan Frenkie de Jong gaat naar Barcelona. Nou, is dat best een rijke traditie van Nederlandse Barcelona en dan ben je fan van Barcelona. Maar zodra Frenkie de Jong via een omzwerf bij Real Madrid uitkomt, kun je nog steeds loyaal zijn aan Frenkie de Jong, maar fan zijn van Real Madrid. Dus dat zie je natuurlijk ook. Hè. Ik zag van dit weekend Ajax-supporters genieten van Sergiño Dest, die nu bij PSV speelt. En dat is een hele verstandige keuze natuurlijk. Maar die op dat moment zijn ze toch wel even loyaal aan een speler die uit die club voortkomt en het nu ergens anders goed doet. Dus ik denk dat politiek gezien ook dat mensen zichzelf ook niet als deloyaal zien, maar teleurgesteld kunnen zijn. En het is wel moeilijk om die loyaliteit op te bouwen. Vaak hangt dat wel samen, als je zegt een partij heeft een trouwe aanhang, dat hangt dan wel samen met het gebrek aan alternatief in die flank of concurrentie. Dus PvdA en GroenLinks beconcurreerden elkaar heel lang. Dan ga je samen. Maar dat is niet dat je dan mensen opgesloten hebt in een boxje. Hè. Je kunt nu ook nog naar Partij van de Dieren of naar D66.
Ja.
Dus het is niet, dat is geen garantie op meer zijn dan de som der delen.
Maar er zit een assumptie in eigenlijk de vraag van Thijs. Namelijk, de assumptie is dat er dus blijkbaar partijen zijn met een grotere kiezersloyaliteit dan anderen.
Ja, maar het ligt eraan hoe je kijkt. In relatieve zin wel. De ChristenUnie heeft een hoog percentage loyale kiezers, heeft ook weinig kiezers.
Ja, ja.
Dus fijn dat jij 4 zetels altijd gaat halen, maar bijvoorbeeld de VVD gaat 10 zetels altijd halen. Maar daarmee is misschien maar 1/3 van hun gehoopte kiezers loyale kiezer. Dus ja. Het ligt ook maar net aan wat voor partij je bent. Ben je een getuigenispartij die in de Kamer in wil om de waarheid te verkondigen en misschien af en toe invloed te hebben? Of bij een partij gericht op besturen en het verenigen van de grotere groepen mensen, waarmee je misschien al een compromis voorstelt voor de verkiezingen en niet radicaal alleen maar zegt hoe het vanuit jouw principes het allerbest zou zijn. Dat zijn verschillende soorten partijen. En de ene heeft meer met getuigenispartijen, moeten het van loyalere kiezers hebben, die ook veel meer met je eens zijn dan bredere middenpartijen, waarbij ook de persoon veel relevanter is. Hè. Voor de SGP maakt het relatief minder uit wie de lijsttrekker is in het aantal zetels dat ze scoren als voor een PvdA of een CDA. Ja. Of,
want die PvdA. Partij is gebouwd rond de streng gereformeerde identiteit.
Ja, en je hebt minder mensen nodig om 3 zetels te halen dan om er 30 te halen.
Ja.
En die identiteit van die partij en die is zo sterk dat je weet, iedereen die lid is zit zo in zo'n beperkte nauw boxje van meningen, dat het eigenlijk iedereen die überhaupt daar lid van is, die vindt, de kans is heel groot dat hij hetzelfde vindt. Terwijl bij de VVD kan het zijn dat ik moet kiezen tussen Mark Rutte en Rita Verdonk. Die zijn al bij lid geworden van dezelfde partij. Maar dat is zo'n brede spread dat ik best kan denken, nou, mijn loyaliteit blijft in stand bij de een en niet bij de ander.
Ja, ja.
En bij Partij voor de Dieren, die weet sowieso wie er ook lijsttrekker wordt. Vlees eten zal zij of hij niet doen.
Nee.
En de bio-industrie zullen ook niet een genuanceerde standpunt op hebben. Zeker niet dat je geen ruzie kunt maken onderling, maar het zit hem niet op de inhoud. Als kiezer weet je wel wat je daar gaat, veel specifieker wat je daar gaat krijgen.
Ja, ja. Dus een partij om meer. Dus de moeilijke trade-off is om meer zetels te winnen, moet je niet rekenen op je loyale kiezers. Maar moet je eigenlijk voor zoveel mogelijk mensen proberen iets te bedienen. En in eigenlijk het proces om dat te proberen te doen, is het risico dat je steeds verder verwaterd, waardoor je niemand bedient.
Maar op die zin kun je misschien wel een vergelijking maken met commerciële, om de brug te maken naar merkstrategie. Het ligt aan je doel. Als jij, want je kunt ook zeggen, het gaat mij niet om meer zetels. Het gaat mij om stabiliteit. Kijk, neem de partij als D66, die staan bekend als een yo-yo-partij, dus noemen ze zichzelf ook. Dus soms lukt het ze heel succesvol om heel sterk te groeien, maar die zijn per definitie niet loyaal. Je kunt ook zeggen, nou, ik vind de ene keer 3, of dat is het dieptepunt, of zeg maar 6, en de andere keer 25. Dat is lange termijn niet wat we willen. We willen eigenlijk dan liever altijd 15. Ik noem maar even iets. Ja. Als je dat wil, dan ga je een andere strategie maken. Want dan moet je 10% van de uitgebrachte stemmen halen voor 15 zetels. En dan is het heel fijn als je die bij je weet te houden. En dan kan het dus zijn dat je in je positionering en dat je dan juist principiëler gaat zijn. Omdat je met die principiële houding de waardering en de loyaliteit opbouwt van 10% van het electoraat. Als je zegt, nee, ik wil een keer doorbreken naar 20, ja, dan ga je iets anders doen, waarbij je ook mensen afhaken. Hè? Net zoals de klanten van de vegetarische slager van het eerste uur, die haken af als je jezelf aan Unilever verkoopt, want dat past niet bij hun waardebeeld.
Ja, ja.
Maar je opent wel de weg naar een veel grotere klantpotentieel. Dus je bent misschien, je groeit, maar die groei kan zijn doordat er alleen maar mensen bijkomen, of doordat er gewoon meer mensen bijkomen dan er weggaan. En die mensen die er nu bijkomen, die zijn waarschijnlijk wat minder van het loyale slag. Want die komen al later bij. Die zijn al wat verser en misschien wat vluchtiger. Maar dus, dat zijn er wel meer.
Dus dat is een beetje het duivels dilemma. Is om gewoon die stabiele, grotere groep te vinden, moet je ook een stukje de eerste superloyale basis loslaten.
Ja.
En je krijgt er wat meer makkelijker te bewegen, grotere groep voor terug.
Ja, dat kan dan inderdaad gebeuren. En je houdt waarschijnlijk wel een loyale basis, maar die kan ook wat kleiner worden.
Overigens, dit is echt één op één die theorie van How Brands Grow van Byron Sharp. Die zegt eigenlijk letterlijk, of voorspelt letterlijk dat. Dus ook voor de luisteraars die er niet vertrouwd mee zijn, eigenlijk het boek How Brands Grow van Australische marketingprofessor Byron Sharp, ja, wordt toch de voorbije 10 jaar een beetje gezien als de Bijbel in marketing. En een van zijn bekendste uitspraken is: if you want loyalty, buy a dog. Dus hij zegt, loyaliteit bestaat niet. Een merk groeit eigenlijk doordat in elke categorie een merk zoveel mogelijk wat hij noemt wat meer light users aanspreekt. Mm-hmm. Dus de overgrote meerderheid van het winstpotentieel van Coca-Cola zit in het feit van mensen die ook regelmatig eens Pepsi drinken. En dus eigenlijk wat jij ook net vertelt, dat laat zich één op één doorvertalen. Namelijk, je moet eigenlijk proberen als partij die wil zoveel mogelijk mensen bereiken. Een tweede concept wat hij daarin zegt, vind ik ook interessant, is je moet eigenlijk vooral vermijden om mensen een reason not to buy te geven. Mm-hmm. Als je doel is om zoveel mogelijk mensen in de categorie te proberen naar je toe te trekken, moet je dus een verhaal hebben die inspeelt op een consumentenbehoefte in de categorie die smeekt om bediend te worden. En dan moet je vooral proberen redenen weg te nemen waarom ze niet op je stemmen.
Ja.
En dat idee van wat is eigenlijk die behoefte die je moet bedienen in de markt, dan noemt die category entry points. En we hebben hier een tijdje terug op SATA, Erik Soeteman is hier komen een verhaal vertellen, hij is de marketingbaas van Swinkels. En die had het dus inderdaad over het belang van dat concept. En category entry points gaan eigenlijk over wat is de behoefte waarbij men in een categorie stapt. Dus in bier kan dat zijn de behoefte aan verfrissing, de behoefte aan gesofisticeerdheid, mm-hmm. de behoefte aan ik wil een avondje gewoon met mijn vrienden gezellig hebben zonder dat ik alcohol drink, want ik drink geen alcohol, maar ik wil toch gewoon wel meedoen aan de gezelligheid. Wel, er zijn gewoon merken die precies die behoefte goed bedienen. En in politiek is het eigenlijk een gelijkaardig verhaal. Namelijk, ja, je hebt op een bepaald moment identiteiten of mm-hmm. identiteitsbehoeftes. We stemmen met onze identiteit, maar in sommige momenten wordt de ene dominanter dan de andere. Dus vroeger had je die verzuilde.
Ja, dat is ook Liliana Masons studiewerk, hè, of de study in het Engels. Maar wat zij heeft blootgelegd in een wetenschappelijk onderzoek. Mensen hebben heel verschillende identiteiten. Het is niet eenduidig, maar degene die op het moment van stemmen het meest bedreigd wordt, die domineert de stemkeuze. Ja. Daarom kan een partij, D66 in Nederland heel vaak, is iedereen zijn favoriete tweede keus, maar je hebt maar één stem, dus schiet niet op. En mensen maken zich heel veel zorgen over een breed scala aan onderwerpen, maar op de dag van de verkiezingen, zeker als het daarvoor een incident is geweest, dan is dat heel sturend. Niet omdat mensen van mening zijn veranderd, maar omdat dat gewoon dan op dat moment het meest dreigend is. Dus als je ooit Wilders premier wil maken, moet je een dag voor de verkiezingen aanslagen laten plegen door heel Nederland of fundamentalistische moslims. Dan krijg je dus veel meer mensen die vanuit hun meest bedreigde identiteit op dat moment naar de PVV zullen gaan. Er is natuurlijk wel een verschil, want wat je net beschrijft van Byron Sharp voor merken, ja, dat zou een politiek ook kunnen als je helemaal populist bent. Hè? Dan kijk je gewoon waar is de behoefte, hoe kan ik erop inspelen. Het ligt natuurlijk politiek iets genuanceerder, want ik mag hopen dat je als partij principes hebt en idealen en het is een beperkte mate waarin je anderen kunt aanspreken. Want je moet wel bij je eigen overtuigingen blijven. Maar wat je natuurlijk wel kunt doen is als je eenmaal ook denken in, en dat heeft iets met loyaliteit te maken, maar ik denk meer zoals ik in de opening eigenlijk over mezelf ook zei, luiheid. Stel je voor, of je nou een biermerk bent of een partij, je hebt ooit met een bepaalde maatschappelijke omstandigheid of een bepaalde incentive of manier een groep aan je gebonden. En die hebben daarna geen reden meer om niet op je te stemmen of je niet meer te kopen. Dus dat worden, ja, je kunt zeggen loyale. Maar loyaal vind ik eigenlijk meer van, ik kies altijd dit werk of altijd die partij. Dat is gewoon lui.
Ja.
Gewoon als er niks verandert. Er zijn mensen die nu nog zeggen, ik stem al sinds Wiegel VVD. Wiegel heeft me gegrepen en toen dacht ik, ik stem gewoon altijd VVD. Die mensen die hoeven niet meer iedere verkiezing gewonnen te worden. Die moet je alleen niet verliezen.
Ja, dat klopt.
En dan kun je natuurlijk wel kijken, hoe kan ik zonder hen te verliezen nu een nieuwe groep, een nieuwe generatie aanspreken. Bijvoorbeeld met een verfrissing in het leiderschap of met je bepaalde nieuwe speerpunten. En zolang die oude dan niet afhaken, kun je dus groeien door een nieuwe bij te trekken. Dan zie je ook meteen een probleem met partijen die heel lang vinden dat ze heel veel loyale kiezers hebben. Als die allemaal op hetzelfde moment gekomen zijn, en het zijn mensen van een bepaalde generatie, dan gaan ze dus ook allemaal op hetzelfde moment weg als ze er niet meer zijn.
Ja.
Of ze kunnen massaal gegrepen worden door iets anders. Omdat de reden dat ze aan jou geplakt zitten, gedeeld is.
Ja.
Dus dan kunnen ze ook massaal weer weg. En hun sociale bevestiging onderling van, maar ik ben nu niet geen verrader van het CDA. Het echte CDA heet nu NSC of BBB. Dan gaat het ook heel hard. Dan kun je echt helemaal toast zijn als partij. Dus ik denk dat je daar wel dingen in kunt zien. En hoe bied je steeds de behoefte aan een lichte verandering zonder al te veel, zonder echt te veranderen. Want dat vind ik ook ironisch.
Ja.
Al die kiezers die zeggen, ik stem op Pieter Omtzigt of wie dan ook, en maakt even niet uit. Maar want het wordt tijd voor iets anders. Dan denk ik, oké, maar als je echt tijd zou vinden voor iets anders, dan zijn dan Volt of Partij voor de Dieren. Dan gaat het echt heel anders. Dan heb je echt verandering. Maar het zijn juist dat is de ironie dat nu als je kijkt de afgelopen 8 jaar, als je de partijen die geregeerd hebben allemaal over elkaar legt en je zoekt een soort middelpunt, dat is precies waar NSC met het programma zit. Dat is niet gek, want Pieter Omtzigt heeft jarenlang in al die coalities gezeten. Maar hij heeft gewoon net op tijd de reddingsboot gepakt, zeg maar, om zich van het CDA af te stoten. En kan nu zeggen, ik ben fris en ik heb dit altijd al gezegd dat het niks was.
Het is een beetje zoals we vakanties ook boeken. Dus we willen avontuur, maar eigenlijk het compleet in veiligheid gekapselde avontuur.
Ja.
Zodat we geen enge dingen meemaken.
Nee, precies. Heb je die nieuwe indoor speeltuin van het Hof van Saxe gezien?
Nee.
Mooi, fijn hè, dat ze dat veranderd hebben. Precies. Ik weet niet of die veranderd is, Tom. Ja, maar dit is het mechanisme. Of ik dacht misschien toch een keer iets anders. Maar ik las nu dat ze ook gewoon, dat is echt zo slim. Dan rijden ze gewoon met karretjes over het trein. Dan kun je gewoon boodschappen bezorgen. Dan hoef je niet meer naar die winkel. Kleine verandering, maar ook weer een reden om niet af te haken.
En
Mijn mede-commissaris bij PSV, Robert van der Wallen, is natuurlijk groot geworden met brand loyalty.
Ja.
Dat vind ik ook geniaal. Het heet brand loyalty. Maar wat je natuurlijk doet, is door spaaracties mensen toch steeds incentives geven om te blijven.
Ja.
Dus daarmee kun je natuurlijk loyaliteit opbouwen, eventueel loyaliteit aan de spaaracties. Maar zodra je ermee ophoudt, daarom is het ook zo'n geniaal bedrijf, want je kunt er niet meer mee ophouden.
Hotel California.
Ja, dus je krijgt het voelt als loyaliteit, want mensen blijven altijd komen. Maar ja, ze komen ook omdat ze weten, er komt weer een actie en dan wil ik niet mislopen.
Dus eigenlijk, daarom de vraag van Thijs is heel goed en pertinent. In feite, loyaliteit is eigenlijk iets vluchtigs. Heeft eigenlijk veel meer te maken met gewoon een soort tijdelijk goed bediend worden. En ik denk dat je voorbeeld van brand loyalty is een prachtig voorbeeld daarvan.
Ik denk dat je wel kunt verdiepen als je onderdeel wordt van iemands gewoontes en identiteit.
Ja, ja.
Maar dat je niet moet, je hebt ook het concept van love brands. Maar dan zit het in die identiteit. Kijk, als jouw favoriete voetbalclub in Adidas loopt en jij loopt ook in Adidas, dan kun je heel loyaal zijn aan Adidas. Maar als jouw club switcht naar Puma, dan kan het best zijn dat jij op een gegeven moment bij het verversen van je garderobe ook gaat switchen.
Ja.
Ik kan in Eindhoven moeilijk mijn Adidas jack aan gaan komen. Dat is niet, dan zit het in identiteit. Als jij altijd gewend bent zegeltjes te plakken of koopzegels te sparen bij de Jumbo of de Albert Heijn, dan gaat het in je systeem zitten. Dan voel jij je op een gegeven moment daartoe horen.
Dat is wel een mooie. Maar loyaal is het niet. Het is gewoon tijdelijk een soort diepere, uitgediepte
altijd
verbinding.
Leven. Ja, maar of altijd, hè, wat onze compagnon Bas altijd zegt. Mensen hebben liever de gegarandeerde 7 dan kans op een 9, maar ook kans op een 5.
Ja, ja.
En daarin zit natuurlijk wel gewoon het comfort dat je weet wat je krijgt. Hè? Ook de mensen, wat we net ook noemden, die hunkering naar verandering, maar dan wel op overzichtelijke schaal.
Ja.
Daar zit natuurlijk wel, elke Skoda heeft een paraplu meegeleverd. Weet je, dat worden soms worden het van die gimmicks, maar daar, als het echt je identiteit wordt, hè, ik denk dat jij en ik allebei niet per se automerken als identiteit zien, maar we worden zo recalcitrant als twee Kia-rijders waar we de hele tijd waar geintje over gemaakt worden. Op een gegeven moment het ook gaat voelen.
Ja, en zeker. Gaat zeker. Komen. Dus, ja, dat klopt.
Ja, dan creëer je dan, ja, is dat loyaliteit? Nou, je bakt het in iemands identiteit in en dan gaat het, dan kan het wel bestendig zijn.
Mooi. Dus moraal van het verhaal: volgende verkiezingen wordt eigenlijk heel spannend, want we hebben heel veel verschillende partijen die een beetje dezelfde behoefte proberen te bedienen.
Ja. En de keerzijde van, ik noem het zelf natuurlijk ook onaardig luie kiezers, maar ik ben er zelf een. Je kunt het ook andersom interpreteren. Dat betekent dat die mensen continu de verwachtingen voldoende voldaan worden door de partij waar ze een voorkeur voor hebben opgebouwd. En die een deel van hun politieke leven en identiteit is gaan worden. Dus dat is de positieve kant ervan. Het is ook een teken van langdurig succes en een goede connectie maken met je kiezers. Dat hoort natuurlijk ook bij. En wel ook als je verandering biedt, ook genoeg continuïteit erbij houden.
Te gek. Ah, top. Ik denk dat we hem hier mee gaan afronden van vandaag. Dus heb je zelf nog een onderwerp waarvan je denkt, hier word ik door beïnvloed of gewoon gefukt? Laat het ons alsjeblieft weten via de socials of via info@wearesata.com. En als we het dan toch over beïnvloeding hebben, geef ons even een like en subscribe of geef ons 5 sterren, waar je maar kunt, zodat we samen die algoritmes kunnen beïnvloeden en we nog meer luisteraars heel blij kunnen maken. Tot de volgende keer.